Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 65, het eerste en zesde vers. 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. En het zesde, gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht, en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. 1 en 6 van Psalm 65. De schriftlezing voor deze avond vindt u in het boek van de Psalmen, Psalm 68, de versen 1 tot en met 21. Psalm 68, vers 1 tot en met 21. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 119, vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. En wat er verder volgt. En daarna doen wij belijdenis des geloofs, vanavond met zondag 1, vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse catechismus. We lezen Psalm 68, vers 1 tot en met 21, zingen Psalm 119, vers 36 en doen belijdenis met zondag 1, vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse catechismus.
Een psalm, een lied van David voor de opperzangmeester. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven gelijk rook verdreven wordt. Gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam. Hoog de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere, en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen. God, in de woonsteden zijner heiligheid. Een God die de eenzame zet in een huisgezin, voert uit die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht uw volks uittoogt, toen gij daarheen traat in de woestijn, Sela, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn, zelfs deze Sini voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. En gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God, en gij hebt uw erfenis gesterkt als hij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidde ze door uw goedheid voor de ellendige, o God. De Heere gaf te spreken. Der boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. De koningen der heerscharen vloden weg. Zij vloden weg. En zij die te huis bleef, deelde de roof uit. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ene duiven, overdekt met zilver, en welke vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Als de Almachtige de koningen erin verstrooide, werd zij sneeuwwit als op Salmon. De berg Bazan is een berg Gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heer is onder hem en Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Sela. is uw enige troost, beiden in het leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook, dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.
De tekst voor de prediking voor deze avond is uit het gelezen schriftgedeelte, Psalm 68, de versen 20 en 21. 68 vers 20 en 21, en daar lezen wij Gods woord als volgt. Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons, die God is onze zaligheid, Sela, die God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Laten we samen de Heere gaan zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere God van alle genade, bron van het goede dat wij hier op aarde ontvangen en waar we vanavond in deze dankstond u voor mogen eren en groot maken. Gewas en arbeid zoals dat samen wordt gevat en alles wat daarin begrepen is om u dank te brengen, Heere, voor die gunst bewijzen waarmee u ons dag aan dag overlaat. Maar u bent niet alleen de bron van het tijdelijke goed. U verzadigt niet alleen al wat er leeft. Maar u bent ook de bron van het hoogste goed. Ja, u bent dat allerhoogste en eeuwige goed. En u bent het die in de weg van de voorzienigheid ons hier weer hebt gebracht in uw huis. Waarbij uw woord weer centraal mag staan. Dat profetische woord dat zeer vast is. En u zegt, ge doet wel indien ge daarop acht geeft als een licht dat schijnt in een duister plaats. Dat woord dat ons onderwijst in de dingen aangaande de dankdag voor gewas en arbeid. Zoals dat ook samengevat is in de belijdenissen die we ook deze middag hebben gehoord, dat alles uit uw hand komt. Niet alleen voorspoed, niet alleen de gezondheid, maar ook tegenspoed en ziekte, regen en droogte en alle dingen. Het gaat niet buiten u om. U voorziet in al die dingen. Alle goede gaven van de Vader der lichten afkomende zijn uit de hemel. En daarom past het ons, Heere, om u als onze schepper en formeerder, onderhouder te danken. Maar dat profetische woord, dat geeft ook antwoord op die allergrootste vragen. En wijst ons ook de enige troost in leven en sterven aan. Antwoord op die grote vraag, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En we krijgen onderwijs uit dat woord, aangaande de wijze waarop u, Heer Jezus Christus, dat heil hebt verworven. Wat het u heeft gekost om zondaren uit die geestelijke doodstaat los te kopen. U hebt daar de allerhoogste prijs voor betaald. U hebt de last van de zonde en van de toren Gods tegen de zonde weggedragen op het hout. En zo krijgen we antwoord op die vraag, hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? Maar ook de vraag hoe wij dankbaar kunnen zijn nadat we gerechtvaardigd zijn. Hoe dat leven van de heiligmaking en in de dankbaarheid gestalte kan krijgen. Heren, dat zijn zaken die bij de mens niet worden gevonden, ook niet bij de bekeerde mens, want het vlees zal zich nooit aan de wet Gods onderwerpen. En daarom zegt u ook de vrucht, ook van de dankbaarheid, die wordt uit mij gevonden. En daarom bent u niet alleen een God van zaligheid, maar bent u er een van volkomen zaligheid. U hebt dat heil niet alleen verworven, maar u deelt het ook uit. U past het toe. En u geeft uw Zoon tot wijsheid, tot rechtvaardiging, tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. Een volkomen zaligheid. En dat voor een volkomen verloren mens. Heere, wilt u geven dat als wij vanavond opnieuw in een dankdienst uw woord gaan lezen en gaan overdenken. Vanmiddag stonden we stil bij gaven in dit tijdelijke leven. Zoals het in gewas en arbeid is samengevat. De gezondheid die u geeft, ook soms na ziekte. Dat u in de weg van de voorzienigheid uw hand open doet. En dat u uw schepping voorziet in alle dingen die nodig zijn. Vanavond willen we heel bijzonder letten op geestelijke gaven. Aan de hand van die bekende psalm, een van de meest geliefde psalmversen, gelooft zij God met diepst ontzag, want hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Heere, leid ons daarin, dat dat inderdaad bewijzen zijn van uw gunst. En niet beloningen van dingen waar wij recht op hebben. Leer ons alle rechten voor uw aangezicht toch eens te verliezen, Heere. Wat zou ons leven ook in de tegenspoed er dan anders uitzien? En geef zo, Heere, dat we het de dichter na mogen zeggen. Het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Want zo hebben we dat ook vanochtend gehoord. Het goede, dat kan ook betekenen dat u ons kwade dingen geeft. Dingen die als kwaad beleefd worden, maar waarvan de dichter zegt, en het is goed voor mij om dat kwade te ontvangen, om verdrukt te zijn geweest, want op zo'n manier heb ik het goddelijk recht geleerd. Heb ik geleerd te vrezen voor hoogmoed. Heb ik geleerd om ootmoedig te worden, deemoedig. En zulke onwaardige zielen zoals die Melaatse Samaritaan, Heere, die vindt toch stof om u te verheerlijken. En geef dat wij zo onwaardig zijn als die man. En zoals er zoveel in de schriften getekend worden. En dat onze lof, onze dankzegging en onze dankbaarheid ook deze middag, avond, uit het stof mag klinken. Wilt u ons zo nabij zijn, Heere, in spreken en luisteren. Geef dat het woord geopend mag worden voor ons hart. En dat ons hart geopend mag worden voor het woord. En daarom bidden wij u om uw Heilige Geest. Want die alleen kan gesloten harten openen. Stenen harten verbreken. IJzeren deuren en koperen grendelen aan stukken slaan. Ja, dode harten doen kloppen. Kloppen van schrik en vrees omdat we tegen u gezondigd hebben. Maar ook kloppen van liefde en van toewijding. Omdat u het zo eeuwig waard bent om gediend en geëerd, geloofd en geprezen te worden. Heere, wilt u ons zo nabij zijn en ons door woord en geest onderwijzen. Bewaren nog voor de boze, ons ook het boze en het zondige genadig vergeven. Want ook in een dankdienst, Heere, zijn er toch elementen die niet vergeten mogen en kunnen worden. Dan zal juist een ziel die vervuld is met liefde en met dankbaarheid toch ook iets gevoelen van die schuld en van het onwaardige. Heere, geef dat zo deze beide dingen door elkaar heen mogen lopen. Dat de liefde en het schuldbesef zo samen ons mogen leiden tot de dankbaarheid. Want het zijn toch uw goede tierenheden die tot bekering leiden. En het grootste stuk van de dankbaarheid is toch ook het gebed van de arme bedelaar. Van de onwaardige zondaar. Wilt u ons die zielsgestalte geven, Heere? En wilt u de dienst laten uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw heilige naam? Heere, geef dat als we onze gaven geven, dat dat met een milddadig hart mag gebeuren. Want u hebt de milddadige gever lief. Dat wij uit onze overvloed mogen geven aan u. Ja, uw woord zegt zelfs dat dat lenen betekent. Want al wat uit dat milddadige hart gegeven mag worden, dat zal meervoudig terug worden ontvangen in de hemel der hemelen. Leer ons dan ons hart te geven, in plaats van alleen onze gaven. En schenk ons zo alles wat nodig is om een gezegende dankdienst te mogen ervaren. Wilt u ons horen uit genade alleen en om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij op Psalm 68 het 10e en 11e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. En het 11e, gewis hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedel vellen. En wat er verder volgt uit het 10e en 11e vers van Psalm 68, terwijl u opnieuw uw dankdaggaven mag geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het amen van de prediking zingen wij Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal Hij ons geleiden. Dat is het zesde vers van Psalm 48, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, op een dankdag is er meer te danken dan alleen die zaken die worden samengevat onder gewas en arbeid. Wij danken terecht voor de zegeningen die wij hebben ontvangen en die ons leven maken zoals het is. Al die zegeningen die ons de welvaart geven, de gezondheid die we hebben ontvangen om te werken. Gewas en arbeid en alles wat daarmee te maken heeft. Maar het zou wel heel mager zijn als het daar alleen bij zou blijven. Want Gods kerk heeft meer te danken dan alleen voor de tijdelijke zegeningen. We hebben immers veel ontvangen op geestelijk gebied. Alleen al het feit dat we elke dag het woord van de levende God mogen lezen, mogen onderzoeken. Dat de prediking van het woord doorgang mocht vinden ook in het afgelopen jaar. Dat het gemeentelijke leven is zoals het is. En dat ook onder de prediking en ook in uw persoonlijke leven er mensen zijn die mogen getuigen van geestelijk leven. En we zouden de Heer tekort doen als wij op een dankdag deze dingen zouden vergeten. En daarom willen we vanuit deze psalm en hoe David dat ook verwoordt, met elkaar nadenken over die woorden: geloofd zij de Heer. Hij dankt de Heer voor zegeningen uit het verleden. Voor wie de Heer geweest is in het bestaan van het volk van Israël. Hij dankt de Heer voor zegeningen in het heden. Hij gebruikt dan een werkwoord in de tegenwoordige tijd. Die God is ons, onze zaligheid. En ook zegeningen voor de toekomst. Want bij de Heer zijn uitkomsten tegen de dood. Datgene wat in de toekomst nog wacht. Geloofd zij de Heer vanwege de zegeningen in het verleden, in het heden en in de toekomst. David heeft deze psalm gedicht in de tijd dat de ark opgebracht werd uit het huis van Obed-Edom. En de ark, die jongens en meisjes weten dat ook, dat was in de tijd van Eli. Hofni en Pinehas, die hadden de ark meegenomen in de strijd tegen de Filistijnen. En die dachten dan: zullen wij de strijd zeker winnen, want die ark, dat is God zelf. En ze gebruikten die ark dus eigenlijk als een afgod. En dat liet de Heer niet toe. De strijd werd verloren, de ark werd buitgemaakt. Is in het land der Filistijnen geweest. Maar daar waren er zoveel ellenden en plagen, dat die Filistijnen die ark gauw hebben teruggestuurd. Het heeft jaren in het huis van Abinadab gestaan. En op een bepaald moment heeft David die ark opgevoerd. En dat is die geschiedenis met Uzza, weet u wel, dat die ark op die wagen stond met die koeien ervoor. En dat die koeien struikelden en dat die ark van de wagen af dreigde te vallen. En dat Uzza, een van de knechten van David, die ark wilde tegenhouden en ter plekke stierf. Een bewijs van de heiligheid van God. God had geboden dat die ark gedragen moest worden. Niet door een wagen getrokken door runderen, maar gedragen door de priesters. Aangewezen door God. Nou, inmiddels heeft die ark dus zijn terugtocht naar Jeruzalem gevonden. En daar heeft David, in 2 Samuel 6 kunnen we die geschiedenis vinden, heeft hij deze psalm voor gedicht. En dat geeft hem aanleiding om God groot te maken, God te prijzen, God te loven, goed van God te spreken, vanwege alle zegeningen die het volk van Israël in het verleden heeft ontvangen. En dan noemt hij zo een aantal dingen heeft die hoogtepunten uit de geschiedenis van het volk van Israël. Dat de Heer ze uitgeleid heeft uit Egypte. En dat hij ze door de woestijn heeft gebracht in het beloofde land. Hij noemt ook zegeningen die mensen persoonlijk hebben ontvangen. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen. Een God die eenzamen zet in een huisgezin, gevangenen uit de boeien redt enzovoorts. Allerlei zegeningen noemt David op die mensen als volk, als land hebben ontvangen, maar ook persoonlijk. En dan komen we bij de tekst, als dat dan samengevat wordt, dat David zegt, geloofd zij de Heere. Dag bij dag overlaat hij ons. En dan wijst hij dus terug naar al die zegeningen die hij hiervoor heeft genoemd. En wat bedoelt David daar dan mee? Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Nou, er zijn een aantal mogelijkheden om vanuit het Hebreeuws deze woorden te lezen. Laten we maar beginnen bij de manier waarop de berijming van 1773 dat gedaan heeft. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Dat staat er zo niet in de onberijmde tekst. Dat hebben de dichters eraan toegevoegd in die psalmberijming. Maar het is wel een Bijbelse gedachte. We treffen dat op verschillende plaatsen in de Bijbel natuurlijk aan, dat bijvoorbeeld Psalm 146, dat God zijn hand open doet. En dat hij verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen. Gunstbewijzen deelt God uit aan zijn schepping. Of Jacobus 1, alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende. Dus een hele terechte toepassing van de berijming die we gezongen hebben, dat David hier zegt en bedoelt, God overlaat ons met gunstbewijzen. Bewijzen van zijn gunst, van zijn genade, van zijn goedheid. En dat is dus onverdiend, dat zit ook in het woordje gunst. Dat is een vrije gunst. Dat doet God eenzijdig. Daar hebben wij niet iets van verdiend. Daar hebben wij geen rechten op. Ondanks wat de Verenigde Naties dan zeggen. Dat er rechten zijn. Rechten van de mens. Nou, dat kan in intermenselijk opzicht zo zijn. Maar voor Gods aangezicht zijn die er niet. We hebben het verbeurd en verzondigd. En als God ons regen geeft. Als God ons oogst geeft. Als God ons eten, drinken en noemt u maar op geeft. Dan zijn dat bewijzen van zijn gunst. Dat is wat de dichter dan allereerst hier zegt. Als het gaat om tijdelijke zegeningen, dan kunnen we denken aan die dingen die dan samengevat worden in gewas en arbeid. Maar ik zei al in het begin van de preek, we zouden de Heer toch tekort doen als we alleen maar aandacht zouden geven aan die aardse zegeningen. En gunstbewijzen alleen zouden betrekken op gewas en arbeid. En daarom de kanttekeningen bij de Statenvertaling, die wijzen in vers 20, bij dat woordje gunst, bij dat overladen, wijzen ze terug naar vers 19. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Dan gaat het om geestelijke weldaden die God geeft. En die dragen natuurlijk helemaal het karakter van gunst en van genade. Kunnen wij nog, als het gaat om tijdelijke zegeningen, daarbij betrokken worden? In die zin dat we ervoor moeten werken, hè, gewas en arbeid. Als een tuinder Gods water over Gods akker laat lopen en er verder niks aan doet, want hij kan toch geen grasspriet laten groeien, vanuit die gedachte, dan zal hij geen oogst hebben. Hij moet werken, hij moet ploegen, hij moet zaaien, hij moet onkruid bieden enzovoorts. Dat maakt dat het wel eens verwarrend is als het gaat om gunstbewijs in een tijdelijk opzicht. Dan denk je, ja maar ik heb er toch zelf voor gewerkt. Ik heb het verdiend. Nou, daar zou heel veel over te zeggen zijn, gemeente, maar laten we ons concentreren op die geestelijke weldaden. Nou weten we vanuit de schriften natuurlijk dat daar natuurlijk niks van verdiend is en dat daar niet in meegewerkt kan worden. Dat is eenzijdige genade, vrije, soevereine genade. En dat zijn in hele in het bijzonder gunstbewijzen. En er zijn er toch ook onder ons die daarvan mogen getuigen. Mensen die hebben ervaren dat de Heer inderdaad een gebroken hart heelt en in hun smarten verbindt. Zij die neergebogen waren, geestelijk neergebogen, zijn door hem weer opgericht. Geestelijke zegeningen zijn er ontvangen, ook in het afgelopen jaar. Dat mensen uit de duisternis getrokken werden tot zijn wonderbare licht. Iets hebben mogen zien van de schoonheid en de dierbaarheid van Christus. En die hebben helemaal reden om te danken en bij de berijming aan te sluiten. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Maar we kunnen deze Hebreeuwse woorden gemeente ook anders vertalen. Dus dat er niet, zoals hier staat, dag bij dag overlaat hij ons. Maar dag aan dag belaat hij ons. Zo mag je dat Hebreeuwse woord ook vertalen. Dat de Heer ons dus een last oplegt. In de Duitse vertaling van Maarten Luther heeft hij dat zo vertaald. Gelooft zij God dagelijks, zo vertaalt Maarten Luther, hij legt ons een last op. En als je daarover nadenkt, dan is dat sowieso een Bijbelse gedachte, dat God dat doet. David heeft daar ook kennis mee gemaakt. Bijvoorbeeld in Psalm 38, waar hij zegt dat Gods hand op hem was en dat hij gans neergebogen was. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Dat is een last die God oplegt. Hij belaat ons. Maar dan komt natuurlijk wel direct de vraag op, maar hoe kun je daar God dan voor loven? Hij zegt toch, geloof zij de Heere. Maar als hij dan een last oplegt, als zijn hand zwaar drukt op je leven, als er moeite en als er zorgen komen, hoe kun je dan God loven? Ja, dat is natuurlijk voor de vleeselijke mens een dwaasheid. Dat is voor een natuurlijk mens verborgen. Dan komt de opstand vaak openbaar. Als Gods hand op ons is. Als hij lasten ons oplegt. Als onze schouders worden neergedrukt. Als we somber door het leven moeten vanwege al die plagen die ons treffen. Dat zie je dan ook wel eens bij Asaf bijvoorbeeld. En dat was dan ook nog eens een kind van God. Mijn bestraffing is er alle morgen, zei hij. En die goddelozen die hebben maar voorspoed. Toen waren zijn voeten bijna uitgegleden. En die godsregering, hij kon er niks meer van maken. Het was een stuk dat in mijn oog te moeilijk viel en veel te hoog. Maar als zo'n last nu eens door God geheiligd wordt. En als een mens daardoor geoefend mag worden. De Hebreeën schrijver die zegt, die verdrukking, die last, als die tegenwoordig is, dan is dat geen zaak van vreugde, maar van verdriet. Dat begrijpen we. Als je midden in de ellende zit, in de rouw, als je tegenslagen hebt, dan is dat geen zaak van vreugde. Maar daarna, zegt de Hebreeënschrijver, als je erdoor geoefend mag worden, dan werpt zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. En dat heeft David ook leren kennen. Hij is waarschijnlijk ook de dichter van Psalm 119. En we hebben daarvan gezongen. Dat hij het kon zeggen. Heere, het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Met welk doel? Opdat ik dus op die manier uw goddelijk recht zou leren. Opdat ik die ellendige hoogmoed erin zou kwijtraken. Opdat ik ootmoedig, met een mishagen aan mijzelf, aan uw voeten terecht zou kunnen komen. Ootmoedig, dankend voor die last. Heere, als u niet had ingegrepen, als dat en dat niet in mijn leven had gebeurd, waar had ik dan terecht gekomen? En dan kun je, zoals die psalm dat zegt, de roede wel eens kussen. En de onderwerping daaraan, die geeft rust. Want de Heer is je op een weg tegengekomen die naar het verderf voerde. En soms heeft de Heer wel eens een harde hand nodig. Om een mens tot stilstand te brengen. Om mensen nou eens te van overtuigen, je bent verkeerd bezig. Je eindigt straks in die buitenste duisternis. Dan moeten mensen wel eens hardhandig worden aangepakt. Een last worden opgelegd. Nou, wie dan achteraf dat mag zien. Want dat is vaak wel achteraf. Als je er dus middenin zit, dan is het een zaak van verdriet. Dan zie je dat vaak niet. Maar achteraf, dan kan je de Heer er ook nog voor danken. Heer, dank u dat u hebt ingegrepen. En natuurlijk, je hoeft niet te verlangen naar een kastijding en naar erge dingen die gebeuren in je leven. Maar toch kan je er wel eens naar terug verlangen, dat u die genade mag kennen en die wel eens een diepe weg bent gegaan. Misschien geliefden naar het graf hebt moeten wegdragen. Daar verlang je niet naar terug, natuurlijk niet. Dat geeft nog steeds verdriet, maar je verlangt wel eens terug naar die tijd dat je daardoor geoefend werd. Dat je zo dicht aan Gods genadetroon leefde. Dan kan je wel eens met heimwee terugdenken aan die zware wegen, aan die zware kruisen. Want die maakte je zo week en zo zacht van binnen. En je hebt het echt wel eens mogen zeggen met je hart. Het is toch goed geweest. En je hebt je onderworpen. En dat geeft toch rust in je hart. Dan begrijp je Maarten Luther die dat zo vertaald heeft. Gelooft zij de Heere dagelijks. Hij legt ons een last op en zo gaat hij verder. En hij helpt ons. De Heere heeft gegeven. En de Heere heeft genomen. Zo zegt Job. De naam des Heeren zij geloofd. Dat zijn wel meemaakzaken, gemeente. Het is voor ons natuurlijke verstand zo verborgen. Maar als de Heer het geeft, dan kun je dat wel eens nastamelen. Het is toch goed geweest. Hij belaat ons. Maar nu is er nog een derde mogelijkheid, gemeente, waarin wij deze woorden kunnen vertalen. We hebben er twee gezien nu. Dag bij dag overlaat hij ons met gunstbewijzen. Tijdelijke en geestelijke gunstbewijzen. Hij belaadt ons met lasten, met verdrukkingen, met kastijdingen. Maar nu is er ook vanuit het Hebreeuws nog een vertaling mogelijk. Dan moeten we wel ietsje gaan schuiven in het Nederlands. Gelooft zij de Heere. Dag bij dag belaadt hij zich met ons. Dus dan is de mens niet de lastdrager, maar dan is God degene die de last draagt. Hij belaadt zichzelf met ons. En dat is net zo'n Bijbelse gedachte. Dat God degene is die draagt. Bijvoorbeeld Deuteronomium 33 geloof ik. Waarin Mozes zegt, de eeuwige God zij u een woning. En van onder eeuwige armen. Dus onder die mens zijn dan die eeuwige armen die dragen. God die draagt. Of zoals het in Jesaja 46 staat. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik jullie dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Hij belaadt zichzelf met ons. Mary Stevenson, die heeft daar een mooi gedicht over gedicht. Hè? U kent het misschien wel over die voetstappen in het zand, die vier voetstappen. En als die dan terugkijkt, dan ziet ze op bepaalde momenten, toen het zo moeilijk was in het leven, maar twee voetstappen staan. En als ze dan de vraag stelt, heren, waarom dan toch? Was u er toen niet? Dan zegt God, toen het moeilijk was, toen heb ik u gedragen. Dan belaadt hij zichzelf met ons, zo zegt David. Dan draagt hij. Ik zal de lammeren in mijn armen dragen, zo zegt de Heer in Jesaja 40. Een hele Bijbelse gedachte. En dat maakt die lofzang zoveel dieper. Want waarom draagt de Heer nou de zijnen? Nou, Psalm 103 geeft daar antwoord op. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Dan is er als Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed en hoe klein ze zijn van krachten. En vanuit deze woorden, gemeente, dat hij zichzelf belaadt met ons, treffen we al dat soort woorden in de schriften aan. Dat bijvoorbeeld Petrus zegt in zijn eerste brief in het slot. Werpt nu al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. Ga niet alleen door het leven, want die last is veel te zwaar. Hij belaadt zichzelf met ons. Hij is de grote lastdrager. En gemeente, dat wordt nog in veel en veel oneindiger diepe zin waar. Als we de lijnen hier vandaan doortrekken naar het Nieuwe Testament. En als we luisteren naar wat die grote voorloper van Christus zegt. Terwijl hij wijst op dat Lam Gods. Zie dat Lam Gods, zegt hij. Als een verkondiging. Zie toch op het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat beladen met de toren Gods over de zonde van het ganse menselijk geslacht die gang gegaan is van kribben naar kruis. In hem, in Christus, worden deze woorden wel heel sterk vervuld en vinden die woorden zijn diepte. Hij belaadt zichzelf met ons. Hij heeft onze zonden, zo zegt Petrus, gedragen op het hout. Die zonden die mij moeten verdoemen. Die zonden die mij schuldig maken voor het aangezicht van een rechtvaardig en een heilig God. Die zonden die ik nooit en te nimmer uit mijn leven wegkrijg. Ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En waar dat nou waar wordt, gemeente, waar dat nou beleving wordt, iets daarvan. Zulk een last van zonde en plagen. Niet te dragen drukt mijn schouders naar beneden. Die zonde waarmee christen uit de christenreis beladen ging. Ondergebukt ging. Als dan door de Heilige Geest het oog mag geopend worden voor die grote lastdrager. Het Lam van God. Dat met de last van de toren Gods, met de last van de zonde van zijn volk, naar dat kruishout gegaan is om daar aan het recht van God te voldoen. Om die schuld weg te dragen, om die zonde te betalen. Om daar te boeten, om daar te lijden en te sterven. Ik voor u, waar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar wie daardoor de Heilige Geest wordt ingeleid, gemeente. Wie het oog mag slaan als zondaar met dat pak zonden op zijn rug. Dan zegt Christen in de Christenreis, John Bunyan laat hem dat zeggen. Als hij zijn ogen slaat, niet op dat kruis, maar op de gekruisigde en op zijn bloedwonden. En ik keek en ik kon niet ophouden met kijken. Dan wordt een lofzang geboren in je hart. Geloofd, zei de Heer. Dan ga je goed spreken van God. Wat heeft hem bewogen? Dat hij met mijn zonde naar dat kruis is gegaan. Dat hij mijn schuld daar aan God heeft betaald. En dan knappen de banden. Die last die wordt weggenomen. Die last die zo zwaar drukte. Als het oog op Christus mag geslagen worden. Als we een oog buiten onszelf mogen slaan op die grote lastdrager. En als we zijn woord horen. En als de Heer daar geloof bij geeft. Ik deed dit voor u. Ik in uw plaats. Ik met uw last. Ik met uw zonde. Aan dat kruis. Dan kan het niet anders. Of dan wordt de lofzang geboren. Geloofd zij de Heer, want dag aan dag belaadt hij zichzelf met ons. En dan loopt het automatisch over, gemeente, in de tweede gedachte. De zegeningen niet alleen uit het verleden, maar ook dan in het heden. Die God is onze zaligheid. En dan kan ik zomaar aansluiten bij die grote lastdrager uit het eerste punt. Want als we de woorden in het Hebreeuws lezen, die God is onze zaligheid, dan staat er heel letterlijk, die God is onze Yeshua. En Yeshua, in het Grieks, is dat Jezus. Dus heel vrij vertaald staat hier, die God is onze Jezus. In hem is er die zaligheid, in hem is er die verlossing. In hem wordt God geopenbaard in het vlees als de zaligheid, als de zaligmaker. Die grote geestelijke gave, die grote geestelijke zegening, die ver uitgaat boven tijdelijke zegeningen. Want hij verlost niet alleen van het kwade en hij geeft niet alleen het goede, nee, hij verlost van het grootste kwaad. En hij brengt mij het hoogste goed. En het grote kwaad in mijn leven, het grootste kwaad, dat is niet dat ik ziek ben, of dat ik in rouw verkeer, of dat ik tegenslagen heb, of dat er droogte is, of dat ik failliet ga, al zijn dat hele moeilijke dingen. Maar het grootste kwaad is dat ik midden in de dood lig. Dat ik rampzalig ben. En nu is deze God zaligheid. Hij verlost van het grootste kwaad. En hij brengt tot het hoogste goed. Hij verlost van de last van de zonde. En van de straf op de zonde. De eeuwige dood. De zaligheid. En dan herhaalt David het nog eens wat sterker als hij zegt in het 21ste vers, die God is ons een God van volkomen zaligheid. Alles wat een zondaar nodig heeft, om geestelijk getroost door het leven te kunnen en straks zalig te kunnen sterven, dat is in deze Yeshua, in deze Joshua, in deze Jezus te vinden. Paulus verwoordt het in 1 Korinthe 1, als hij zegt dat God zijn zoon geschonken heeft tot wijsheid, tot rechtvaardiging, tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. En dat correspondeert precies, gemeente, met wat wij dan missen. De mens is van nature dwaas, want hij verkiest de dood boven het leven. Hij verkiest de wereld boven God. Hij verkiest de genietingen der zonde dan de versmaadheid van Christus. En daartegenover staat dan de wijsheid van Christus. Ons kenmerkt die stroom van ongerechtigheden die de overhand op ons hebben. Wij zijn niet rechtvaardig voor God. En de mens in zichzelf zal nooit rechtvaardig kunnen verschijnen voor God. Hoe netjes en vroom en christelijk dat hij ook leeft. Want onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Een vod. Maar hij is geschonken tot rechtvaardiging. De heiligmaking. De dankbaarheid. Gemeente, het wordt wel eens de lijdensweg van Gods kerk genoemd. Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? De heiligmaking, de dankbaarheid, dat is de lijdensgang van Gods kerk. Want die krijgen dat maar niet voor elkaar. Die moeten het met de psalmdichter zeggen: u bent naar waarde nooit te danken. Ik schiet zo tekort. Zelfs mijn beste werken zijn met zonde bevlekt. Een oude vrouw in Middelharnis die zei eens: Heere, dat houdt u dan nog van me te goed. Maar ja, toch, dat neemt de strijd en dat neemt de smart ook niet weg, want de Heer is het toch waard, u die genade mag kennen. Als je nou overladen wordt met gunstbewijzen, als je nou zicht hebt mogen krijgen op die grote lastdrager, Dan zeg je toch wel eens vanuit het volheid van je gemoed: Heere, nou bent u al mijn liefde waardig. Want u hebt mijn rechterhand gevat. En ik zou u alles willen geven. En ik heb niks dan alleen maar dat zondige hart. Dan alleen maar dat boze vlees dat zich niet aan de wet van God wil onderwerpen. En als ik dan het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Wie zal mij verlossen? Ik dank God, zo zegt Paulus, door Jezus Christus die mij geschonken is tot heiligmaking. In hem, dat is een geloofzaak, in hem ben ik heilig. Zo heilig, dan ziet God mij aan alsof ik nooit een zonde gekend of gedaan had. Begrijpt u het? Ik niet. Ik kan het niet bevatten. Maar mijn geloofsoog mag wel eens op hem geslagen zijn. Zoals Kolbrugge dat ook mocht beleven. Die zo worstelde met deze dingen. En die de vraag in zijn hart kreeg: ben je nou tevreden met mijn lam? En hij mocht het tegen de Heere zeggen: ja, Heer, ik ben er tevreden mee. Want hij is een volkomen zaligheid. Een volkomen lam. Dan ben ik ook met u tevreden. En waar dat door het geloof gezien mag worden, gemeente, daar wordt het wel eens rustig van binnen. Die God is een God van volkomen zaligheid. Hij is de eerste en de laatste, de alfa en de omega, het begin en het einde. Wat hij begonnen is, dat zal hij voltooien. En er hoeft en er mag geen nagelschrapseltje van de mens bij. Geloofd, zei de Heer. Want die God is onze God van zaligheid. Ja, die God is onze God van volkomen zaligheid. En daarom, gemeente, komt er op de dankdag weer de vraag op ons af, die ik vanochtend ook heb gesteld. Ziet u nou waarde in deze zaligheid, in Yeshua, in Jezus? Wat dunkt u van de Christus? Om hem gaat het in de ware dankbaarheid en in de heiligmaking. Wie is de Christus voor u? Wie een oog op hem mag slaan, gemeente, al is het van verre staande zoals die Melaatse. Wie waarde in hem gaat zien, die begint God te loven. En als we nog even terugdenken aan de preek van vanmorgen. Die Melaatse Samaritaan die op dubbele manier uitgestoten was, verstoten was, onwaardig was. Toen die man terugkwam, lag hij plat op de grond. God verheerlijkend aan de voeten van Jezus. Een onwaardige ziel, gemeente, ziet overal wonderen. En ik denk dat dat al in het begin van het geestelijke leven zo is. Als je werkelijk wordt wie je bent. Onwaardig, een Samaritaan en dan ook nog eens Melaats. Als je dan 's ochtends je ogen open doet, dan kan zo'n onwaardige Melaatse Samaritaan wel eens zeggen tegen de Heere, o God, dat ik er nog mag zijn. Dat ik nog de zon mag zien. En dat er nog een sneetje brood is. Ik las van een vrouw in de 19e eeuw in Engeland, in hele arme omstandigheden, die had alleen maar een stukje brood en een bekertje water als ontbijt. En die was zo verwonderd en die zei, nou heb ik eten en drinken en Christus. En ze dankte God voor wat ze ontvangen had. Onwaardig, niet verdiend. En toch gekregen. Een onwaardige ziel, gemeente, ziet overal wonderen. Want die gaat het beleven, niet bespreken, maar die gaat het beleven dat alles boven de dood genade is. En gemeente, dat zijn ook weer zaken die je beleven moet. Dat kan ik natuurlijk wel vertellen en dat kan een ander vertellen, maar dat zijn vaak maar woorden. Maar je moet het beleven, dan weet je wat het is. Iemand die onwaardig is, die ziet overal wonderen en die gaat de Heere loven, goed van God spreken. Al zit je soms in de moeilijkste omstandigheden. En zoals de dichter van Psalm 42, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Nou, dan is het donker. Maar ik zal zijn lof in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook mocht treffen, tot de God van mijn leven heffen. Want die God is onze zaligheid. Ja, een God van volkomen zaligheid in Christus. En dan, ik haast mij naar het derde punt, over de zegeningen voor de toekomst. Want daar spreekt David ook over. En bij de Heere. De Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Dat is iets wat in de toekomst gaat gebeuren, de dood, zo weet David. En opnieuw moeten we goed luisteren naar wat David hier zegt, ook weer vanuit het Hebreeuws. Want daar zijn ook weer verschillende mogelijkheden voor. Allereerst maar weer, zoals de berijming dat heeft gedaan. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Dat kan dus zo gebeuren, zelfs ook op medisch gebied, dat er een medisch wonder gebeurt. En laten we ons daar eerst maar op concentreren. Die dingen die komen voor, dat mensen die ten dode opgeschreven waren, waarvan de dokter had gezegd, ik kan niks meer voor u doen, ik heb geen medicijnen meer, ik heb geen behandelingen meer, u gaat sterven. Maar dat op een ongedachte en onverwachte manier die ziekte tot stilstand komt. Of dat bij een onderzoek ineens blijkt die tumor is verdwenen. En dan zegt de dokter, ik heb hier geen verklaring voor. Dit is een medisch wonder. Daar kunnen we aan denken als het gaat om hij zal bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak. Daarom kunnen we ook denken aan de uitkomst op geestelijk gebied. Dat de Heere uitkomst geeft tegen de dood. Met name tegen datgene wat de dood zo erg maakt. En wat is dat dan? Dat de dood zo erg maakt? Ja, dat je afscheid moet nemen natuurlijk, dat is erg. Dat je leven aan het einde komt. Maar Paulus die zegt, de prikkel van de dood, datgene wat de dood zo erg maakt, de prikkel, daarmee bedoelt hij de angel. He, zoals bijvoorbeeld als je gestoken bent door een bij, jongens en meisjes, die bij die heeft zijn angel nog in die wond zitten. Die angel die maakt die wond zo pijnlijk. En als die angel eruit gaat, dan doet die wond nog wel pijn. Maar de ergste pijn is eruit. Of als je als timmerman een splinter in je hand hebt. Na verloop van een paar dagen gaat dat zweren. Een ontzaggelijk pijnlijk iets. Maar als die splinter eruit wordt gehaald, dan kan de wond gaan genezen. Dan is de ergste pijn weg. Nou, dat is de prikkel. De angel, de splinter in de dood. En wat is dat? Paulus zegt dat is de zonde. De prikkel des doods is de zonde. En als God, als Yeshua, als Jezus die prikkel eruit neemt. En als je door het geloof zicht mag krijgen op zijn verzoenend lijden en sterven. Dan wordt de angel eruit genomen. En dan is de dood nog wel de laatste vijand, zeker. Dan is dat nog steeds de koning der verschrikking. Maar dan jaagt de dood niet meer die angst aan die daarvoor aanjoeg. Want dan mag je zeggen, na de dood, dan is het leven mij bereid. En dan neemt God mij op in zijn heerlijkheid. En dan moet ik wel door die dood Jordaan, maar dan zegt David, al ging ik dan in de dal van schaduwen des doods, ik zal toch niet vrezen, want gij zijt met mij. Bij hem zijn er uitkomsten tegen de dood. En dan nog een derde mogelijkheid om deze dingen uit te leggen, gemeente. Dan komen we weer bij een andere vertaling. En dat is dat er ook vertaald kan worden bij de Heere. De Heere zijn uitgangen tegen de dood. En dat is in het verlengde van wat ik net zei. Als de prikkel van de dood eruit is, als de zonde wordt weggenomen, als God niet meer die vertorende rechter is, maar dat hij even dezelfde is als die in het oordeel van God zich borg heeft gesteld. Dan hoef ik niet te vrezen om deze God te ontmoeten, want ik ontmoet geen onbekende God. Dan ontmoet ik geen vertorende rechter, maar dan verspreidt Gods vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht. En dan zijn er bij deze God uitgangen tegen de dood. Voor de dwaze mens die zegt dat er geen God is, is dood dood. Althans, dat zeggen ze tegen zichzelf. Het is meer een wensen, zo zegt Helmbroek, dan dat het ook werkelijk een geloof is. Geen mens gelooft dat dood echt dood is. Iedereen wil toch graag nog geloven, hopen dat er nog iets beters is na dit leven. En wat zijn er fantasieën al op losgelaten. En de een zegt we worden een ster en de ander zegt we kijken mee. En nou ja, je ziet van allerlei dwaasheden in de wereld ook. Voetballers die doelpunten opdragen en een opa die overleden is. iemand die overleden is, die dan ook nog meekijkt en zijn goedkeuring geeft over dingen en wat al voor onzin al niet meer. Omdat een mens het niet wil, kan geloven dat het voorbij is. Maar dood is volgens de Bijbel, ja, wel dood. Dood is dood. En dan bedoel ik in dat opzicht, gemeente, dat als een mens zonder God en zonder hoop geleefd heeft en het geestelijke leven niet heeft leren kennen, dan is de dood inderdaad, en dat blijft dan ook de dood, dan is dood dood. Maar dan gaan we vanaf de tijdelijke dood over in de eeuwige dood. Eeuwig te sterven zonder echt te sterven. In de buitenste duisternis waar de wening is en de knersen der tanden. En daar is geen uitgang. Daar is geen ontkomen aan. Niet uit onszelf. Wij zijn allemaal mensen die op reis zijn naar die eeuwige dood. Zijn er mensen, gemeente, onder ons die daar weet van hebben wat dat is? De eeuwige dood. We horen die uitdrukkingen, we lezen de woorden in de schrift, maar gemeente, schrikken we er nog wel eens van? Schrikken we er nog wel eens van dat dat een werkelijkheid is? Eeuwig te sterven zonder te sterven. Eeuwig zonder God. Eeuwig in die duisternis. Maar nu wordt het ons verkondigd, lieve mensen, dat er bij deze God zaligheid is. En die zaligheid, dat betekent dat er bij hem uitgangen zijn. Dat er een deur is in die dood. Een deur van hoop, zo zegt Micha in het dal van Achor. Dat dal waar Achan de dief gestenigd werd, waar zijn lichaam verbrand werd, onder een hoop stenen werd gelegd. Waar God recht heeft gedaan. Waar de ziel die gezondigd had moest sterven. Waar geen ontkomen aan was. Maar door die zaligheid, door die zaligmaker, is er in dat dal een deur van hoop. En wie nou in Jezus zijn zaligheid heeft mogen leren zoeken en vinden, die gaat door die uitgang uit de dood naar het eeuwige leven. Uitkomsten, uitgangen in de dood. En gemeente, dat is dus voor die mensen die een uitgang gevonden hebben uit die andere dood. Wanneer zijn er uitgangen in de dood? Wanneer mag dat gezegd worden? Bij het geopende graf? Wanneer mag dat gezegd worden als er een mens overleden is? Bij de Heere zijn er uitgangen. Nou, als die mens in zijn leven een uitgang gevonden heeft uit die andere dood, die dood waarmee we geboren worden. Want als we geboren worden, gemeente, dan nemen we de dood met ons mee. De geestelijke dood. Die melaatsheid waar we vanochtend over nadachten. Dat we als mensen als levende doden door het leven gaan. Dood voor God. En waar dat wonder nou gebeuren mag. Dat die doden horen gaan. De stem van de Zoon van God. Die gaan leven. Die hebben een uitgang gevonden uit die geestelijke doodstaat. Gemeente, hebben we de stem van de Zoon van God al gehoord? Die soms zo heel indringend vraagt en op ons hart klopt en die zegt: ik ben de opstanding en ik ben het leven. Die in mij gelooft, die zal leven, al waar hij ook gestorven. En dan zegt hij zo heel persoonlijk tegen Martha: gelooft gij dat? En hij vraagt het ook aan u, aan jou: gelooft gij dat? Vertrouw je daarop dat ik de opstanding ben? En dat wie zich nou als een doodschuldige zondaar aan mij uitlevert, die leert schuilen in mijn bloedwonden, die zal leven. En die zal ik straks bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Kan een mens op dat woord aan? Ja, gemeente, want David die gebruikt hier ook nog eens de namen van de Heer. Bij de Heere, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. De Heere, de eerste vorm in de hoofdletters, dat is de naam Jehovah of Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal bewijzen dat ik ben die ik ben. Ook bij het naderen van de dood. En de Heere, Adonai, dat betekent de Heerser, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Nou, op deze God, gemeente, kan een arme verloren zondaar aan. Wie als een arme, onwaardige, melaatse Samaritaan aan de voeten van deze Yeshua is, van deze Jezus, van deze zaligheid, die zal bemerken dat hij is zoals hij zegt dat hij is. Een God van volkomen zaligheid. Deze God, o zeg uw ziel dat. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen. Heren, deze middag hebben wij u getracht te danken voor datgene wat u in gewas en arbeid gegeven hebt. Datgene waar wij onze welvaart aan te danken hebben, het leven, dat wij leven mogen. Vanavond willen wij u ook voor die geestelijke weldaden dankzeggen. Dat gij uzelf hebt geopenbaard in deze wereld. Dat u een sprekende God bent. En dat uw woord ook vlees geworden is. En dat u zichzelf in dat lam Gods getoond hebt. Als die God die geen lust heeft in de dood des goddelozen. Maar daarin dat die goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Dat u in hem een volkomen zaligmaker hebt gegeven. Een gepaste zaligmaker. Voor volkomen verloren zondaren. Die prediking, Heere, heeft onder ons mogen klinken. Ja, Paulus zegt dat gebeurt ten dele. Wij kennen ten dele. Maar Heere, u bent toch die God van volkomen zaligheid. U heiligt en volmaakt ook datgene wat ten dele is. En als u het toepast, Heere, dan hebt u soms aan één woordje maar genoeg. En daar mochten er ook van getuigen. Ook in het afgelopen jaar, Heer, dat de prediking gezegend werd. Ik heb dank dat dat doorgang mocht vinden, dat we dat woord mochten horen. Dat we in staat gesteld werden om de prediking voor te bereiden, om die te brengen. Wilt u het met uw zegen achtervolgen? We danken u, Heer, dat het ambtelijke werk in de gemeente door mocht gaan. Dat de broeders in staat werden gesteld om de bezoeken af te leggen, diaconaal en pastoraal. Dat de catechisaties gegeven mochten worden, de zondagsschool doorgang mocht vinden, de verenigingen, dat er mogelijkheden zijn voor jongeren om het woord te onderzoeken en om ook de band aan elkaar in gezelligheid te mogen verstevigen. We danken u voor de leiding van de verenigingen, dat er mensen zijn die zich daarvoor beschikbaar willen stellen om de jongeren van de gemeente te onderwijzen. We danken u, heren, voor het werk van de organisten, dat zij hun gaven en talenten mochten inzetten om de gemeentezang te begeleiden. En ook voor het werk van de koster en zijn vrouw en al degenen die hem helpen. En we bidden u, heren, voor al dat werk dat in de gemeente mag plaatsvinden. En alles wat we ook niet hebben genoemd, zoveel werkers, stille werkers op de achtergrond. Wilt u ons ook in de komende periode de krachten en de gezondheid en alles geven wat nodig is. En wil u zegen erover gebieden. We danken u, heren, dat uw woord ook in ons land en volk in de verschillende kerken doorgang mocht vinden. En we bidden u, heren, laten die kerkmuren toch eens geslecht mogen worden. En geef dat ook het werk van zending en evangelisatie doorgang mag vinden en dat dat ook nog gezegend mag worden. Wilt u wereldwijd uw kerk bouwen en bewaren, uw koninkrijk doen komen. We bidden u, heren, ook en danken u voor ons persoonlijke leven. Er zijn zoveel zegeningen ontvangen in de gezinnen, bij de opvoeding, de kinderen die werden ontvangen, het onderwijs dat ze mochten krijgen, het werk dat gedaan mocht worden in het gezin, maar ook in het maatschappelijke leven. Tegelijkertijd bidden wij ook, heren, voor de gezinnen of voor de alleengaanden. We bidden u voor het leven dat verwacht wordt. We bidden u voor hen die de kinderzegen onthouden is tot hiertoe, of misschien wel definitief. We bidden u voor weduwen, weduwnaren of die nooit tot een huwelijk kwamen. Ontfermt u zich, heren, over een ieder die ook in dat opzicht meer te bidden dan te danken heeft. Maar laten wij allen toch ook biddend en dankend om de kinderen van de gemeente mogen heen staan. We danken u voor alle kracht die gij gaf, te midden van rouw en van verdriet, te midden van ziekte en van zorg, handicap, een kruis dat opgelegd werd. We danken u voor alle zorg die er verleend kon worden, ook te midden van allerlei noden. Van het minder worden in lichamelijk of in geestelijk opzicht. En we danken u, heren, voor alle weldaden die gij geeft in ons hele bestaan. Het valt niet ineens mee om ze allemaal zo één voor één te kunnen tellen. We zouden er allicht heel veel vergeten. Maar als een onwaardige, melaatse Samaritaan is zelfs dat kleinste slokje water al een gunstbewijs. En geef dat we in die gestalte als een onwaardige u de Heere mogen leren loven, goed van u mogen spreken. Ook als we beladen worden, ook als er lasten worden opgelegd, om u dan toch te danken. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Heere, stem onze harten af op die geestelijke oefeningen. En dank voor alles wat u gaf op deze dag. Vergeeft u al het onvolkomene. Wilt ons het verdere van deze avond nabij zijn. Breng ons veilig thuis. Wees met de familie Kaaijem als er zaterdagmorgen nog de begrafenis is. Geef dat uw woord ook dan nog doorgang mag vinden. Wees met onze vriend en broeder van de Staai, die zondag het woord hier mag bedienen. En ons in Katwijk, als we ook ons kleindochtertje mogen dopen. Heren, ook dat is een gunstbewijs van u. Dat uw trouw en uw waarheid ook in dat late nageslacht nog bewaard blijft. En dat zo vaak, ondanks ons. Hoor ons gebeden om Christus wil. Amen. Psalm 118, vers 14 zingen wij tot slot. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Het 14e van 118. Ja. biddende hart en de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.